Goedemorgen allemaal. Mooi hier weer te zijn. Inderdaad weer een aantal gezichten die ik vorige keer was, ergens eind augustus of zo, niet zag. Die waren toen nog op vakantie en zijn nu helemaal in de rust. Mooi is dat. Mooi is dat. We hebben een geweldige God. Een God die ons draagt, ons hele leven lang, in mooie en moeilijke momenten. In voor- en tegenspoed, bij gezondheid en ziekte. Hij is er. Hij is en blijft de rots. Hij is en blijft te vertrouwen. Hij is en blijft betrouwbaar. En dat is natuurlijk iets wat zo fantastisch is. Dat je daarop kunt vertrouwen en dat je daar je leven in veilige handen weet bij hem. Want anders zou het, ja, ik weet niet wat het zou zijn, maar ik denk wel eens, het leven is een krentenbol. En het leven is om de drommel niet gemakkelijk. Maar het is wel fantastisch om te weten dat hij goed is. En dat hij het goede voor ieder mens wil. Alleen ja, het goede, wat is nou het goede? Dat is dan de vraag. Dat gaat soms door hele moeilijke dingen heen. Dat is een ding wat zeker is. Dat geldt voor ons allemaal. En dat geldt voor mensen rondom ons heen, in onze eigen persoonlijke situatie, van ons gezin, van onze familie, van onze vrienden, van onze buren misschien. En dan toch mag je blijven hopen, blijven geloven, blijven verwachten. En dat vind ik wel bijzonder, want dat betekent ook dat als je hier vanmorgen bent, we zijn hier niet gekomen zomaar, maar met het ene doel, hem te ontmoeten, hem beter te leren kennen. En als we dan van hier ook weer uitgaan, dan mogen we dat ook meedragen. En zullen hopelijk mensen zeggen, hoe kan dat toch? Dat je in jouw situatie zoveel vrede nog hebt. En zo kunt vertrouwen. Hoe kan dat nou? En dat is wel mooi. Of hoe kan dat nou, dat ondanks dat het je misschien zo moeilijk gaat, dat je toch blijft liefhebben? En dat je er toch voor die ander bent? Ja, dat is mooi. En dat hoop ik dat we ook vanmorgen in die zin weer geraakt worden. Geraakt worden door het woord van God. En geraakt worden door hem die ons zijn geest ook wil geven. En zijn geest wil meegeven. Wij zijn hier gekomen met dat ene doel. Ik wil heel graag met jullie lezen een aantal bijbelteksten uit Galaten. En dat gaat vanmorgen onder het thema In de voetsporen van Jezus. En vorige keer heb ik natuurlijk gesproken over, zeg maar, het nieuwe leven gestalte geven. En dan met dat nieuwe leven ook achter de Heer Jezus aan. En dan hoop ik dat dat weer aan mag sluiten op vorige keer, dat ik hier over gestalte geven van het nieuwe leven sprak. Het nieuwe leven aantrekken, de liefde aantrekken, de Heer Jezus aantrekken. Dat is eigenlijk waar we het vorige keer over gehad hebben. En nu mogen we met hem, waarin we dan hem aangetrokken hebben. Wij zijn geen mensen die ons niets van hem aantrekken. Maar wij zijn mensen die hem willen aantrekken. En waar we mogen, als het ware, ons onderdompelen mogen in de Heilige Geest. En waar we zo helemaal met hem om ons heen ook daadwerkelijk gestalte mogen geven aan zijn leven in ons en met ons. Ik lees Galaten 4 vers 18 tot 20, een paar stukjes zo. En ze komen ook straks terug op de tekst, dus luister eerst maar even lekker. En dan gaan we ze zo stuk voor stuk even bekijken. 4, 18 tot 21, tot 20. Het is goed als u zich inspant, maar doe het dan ook voor de goede zaak. En doe het bovendien altijd. Dus niet alleen wanneer ik bij u ben. Dat zegt Paulus tegen de mensen in Galaten. En dan noemt hij ze zelfs, niet broeders en zusters, maar kinderen. Er staat letterlijk in het Griekse woord kleine kinderen. Zo lief. Dat zegt Johannes ook heel vaak in zijn brieven. Kleine kinderen, lieve kinderen. Mooi is dat. Kinderen, vers 19, zolang Christus geen gestalte in u krijgt, doorsta ik telkens weer barensweeën om u. Hoe graag zou ik nu bij u willen zijn en op een andere toon met u spreken, want ik maak me zorgen over u. Tweede tekst die ik lees is Galaten 5, vers 13 tot 17. Ik hoor geen bladeren gerammel, dus jullie zullen er al zijn. Of heb de Bijbel niet bij je? Kan allebei. Of een telefoon. Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde. Want de hele wet is vervuld in één uitspraak: heb uw naaste lief als uzelf. Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. Ik zeg u dus, laat u leiden door de geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. Want wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de geest, en wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. Maar wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Ik heb veel te ver doorgelezen, geloof ik. Tot zover. En dan vers 22 en 23, dat dan weer wel. Daar staat dan het volgende: de vrucht van de geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 22 en 23. Prachtig. In de voetsporen van Jezus. Jezus die zei: ik kom om de wet te vervullen. Niet om hem af te schaffen, niet om hem tot niets te verklaren, maar om hem te vervullen. Hij, geboren uit zeg maar een Joods gezin, van de God van Abraham, Isaac en Jacob, door alle generaties heen, zoon van David, koning op de troon, maar mens geworden zoals wij. Een Joodse man die heel goed de Torah en ook de profeten en de psalmen kende. En uiteindelijk ook zegt, al deze zaken, de Torah, de psalmen, de profeten, zij spreken over mij. Het gaat over mij. En Jezus, die heeft heel duidelijk laten weten dat de wet is een wet ten leven. En is niet om, zeg maar, jezelf daar heel strak in een keurslijf te proberen dat helemaal 100% goed te doen en dat je dan pas, zeg maar, in de ogen van God slaagt en voldoende bent. Nee, Jezus zelf ging daar op een bepaalde vrije manier zelfs mee om. Die sprak over leven, die sprak over vrijheid en die paste die wet als het ware toe, niet als allerlei kleine wetjes, levend onder die wet, gebukt gaand onder die wet, maar hij sprak van het leven wat voortkwam uit die wet. Het leven met God. En Galaten gaat daar helemaal in dat hele boek op in. Gaat uitleggen hoe het zit met wet en geest. Met genade die ook uit de wet komt, maar genade die vooral is ook door de Heer Jezus die wet vervuld heeft. En de Heilige Geest die is gekomen om het leven van Jezus in ons uit te werken. Als we dan hebben geluisterd, dan zie je in Galaten 4 een aantal zaken staan. Het is goed als u zich inspant, staat er dan. En dan komt hij alweer even terug, als het ware, op die wet, zou je kunnen zeggen. Want daar wordt heel duidelijk gezegd van, ja, maar die wet, hoe zit het nou precies? En moeten we dan ontzettend niet ons best doen om die wet helemaal te volbrengen? En dan zegt Paulus, het is goed dat u zich inspant. Dus hij bedoelt daar ook duidelijk wel als bemoediging te zeggen van, ja, leer maar leven naar die wet. Maar niet vanuit de wet, maar vanuit het leven. Niet vanuit de geschreven wet, maar vanuit de God, de levende God die heeft gegeven. En die met die wet ook de kracht geeft om die wet te volbrengen. Het is niet te moeilijk voor u. Het is dicht bij u. Het is in uw hart, het is in uw mond om het te volbrengen, zegt het Oude Testament. Dus in die zin spreekt de Heer Jezus in zijn leven, vooral ook tegen die mensen die de fariseeën, de schriftgeleerden, die allemaal de wet zo verschrikkelijk toepasten, dat het bijna was, dat, nou ja, Een gestrengheid waar niets meer kon. En als je dan een zieke buurman had, in je huis, of naast je huis of aan de overkant van mijn part, en daar zorgde je de hele week voor, en het werd Shabbat, dan kon dat niet, want het was werken. Maar wat deed je dan? Dan verbond je met een touwtje jouw huis met het huis van je zieke buurman. En dan was het één huis geworden, dus dan was het geen werken, dan mocht het wel op Shabbat. Hoe moeilijk kan het zijn? Of dat je dan het licht niet aan kon doen als je naar de wc ging op Shabbat of zo, weet je wel? Dat soort dingen allemaal. En er zijn mensen die leven nog steeds zo. Maar het gaat uiteindelijk om het leven. En het gaat om zorg, het gaat om liefhebben. Dat is waar het om draait. Niet om al die, weet ik veel hoeveel honderden wetjes, om die zo precies toe te passen. Het gaat om het leven. Het is goed als u zich inspant, maar doe dat voor de goede zaak, zegt de Heer Jezus, zegt Paulus hier. En dat heeft de Heer Jezus natuurlijk ook gezegd. Het gaat uiteindelijk, in al die wetten gaat het om, heb de Heer uw God lief en de naaste als uzelf. Dat hebben we net ook gehoord. Waar hij dan hier verder gaat, is dat Paulus zich enorm druk maakt als het ware, om hoe zit het dan echt met het leven van Jezus in ons. En daarom gaat het ook over in de voetsporen van Jezus. Hoe zit het daar dan mee? Want hij krijgt daar zelfs pijn van in zijn buik. Sterker nog, hij noemt dat barensweeën. Barensweeën om u. Nou, de mannen hier die zullen dat misschien gezien hebben ze nu en dan bij hun vrouw, zeg maar, toen er gebaard ging worden. Maar wij kennen dat niet. Die contractions, of hoe noem je dat in het goed Engels? Waar al die spieren beginnen te werken en... Nou ja, dat hele gebeuren gaat tot 10 centimeter ontsluiting enzovoort. Jou staat het nog te wachten. Maar je hebt het gelukkig al eens een keer meegemaakt. Anders zou je nu denken van, wat gaan we nu doen? maar barensweeën. En dat krijgt hij doordat, zegt hij, hè, zolang Christus geen gestalte krijgt in u. Doorsta ik telkens weer barensweeën om u. En daar gaat het hier om dit verhaal. En dit verhaal, waar ik zometeen dan weer eindig met de vrucht van de geest, is precies waar Paulus ons toe oproept. Zet je in, span je in, dat zegt trouwens de hele Bijbel volgens mij ook, maar uiteindelijk gaat het hierom, is dat het leven van de Heer Jezus en Christus zelf in ons gestalte krijgt. En dat betekent dan dus dat wij mensen worden die God lief hebben boven alles en de naaste als onszelf. Dat betekent dat we in verbondenheid met elkaar staan, maar ook in verbondenheid met de mensen om ons heen. Wij moeten niet een paar heiligen zijn die ergens heel hoog op een berg of diep in een kuil onszelf afzonderen en dan maar hopen dat Christus gestalte in ons krijgt. Nou, dat is dan misschien aardig voor je broeders en zusters met wie je op die berg of in die kuil zit of in die kerk. Maar waar gaat het om? Het gaat erom dat Christus gestalte in ons krijgt en dat die liefde gaat stromen en die hoop gaat stromen en die ondersteuning gaat stromen. Daar draait het om. En Paulus die zegt hier nogal wat, hè? De pijn, ik doorsta pijn om u, zegt hij eigenlijk ten diepste. Het mooie is dan ook alweer dat barensweeën, dat krijg je natuurlijk doordat er in je baarmoeder wat groeit, zeg maar. En baarmoeder heeft weer alles te maken in de teksten van de Bijbel, in de talen van de Bijbel, met barmhartigheid. Met barmhartigheid. Dus Paulus die spreekt ook wel weer vanuit, zeg maar, niet vanuit, afwijzing, zeg maar. Maar hij voelt in zichzelf de pijn... Waarover die zich als het ware druk maakt. Hij voelt in zichzelf die pijn. Wat moet uiteindelijk leiden tot een geboorte, zeg maar. En geboorte is niet afwijzing, is ontvangst. Is ontvangst van het meest mooie en lieflijke wat je maar kunt bedenken, zeg maar. Daarom spreekt Paulus ook over barensweeën en baarmoeder. En het mooie is überhaupt van het woord wachten in het Hebreeuws. Het woord wachten, hè, dat staat in het oude vertaling, staat er dan verbeiden. Niet verbijten, maar verbeiden. Schoon wachten. En het is hetzelfde woord ook voor de barensweeën die een vrouw heeft als het kind gaat geboren worden. En hetzelfde woord is held. Het Hebreeuws is een beetje is opgebouwd uit drie letters, stamwoord zeg maar, met daarbij een jot of een dingetje, weet ik het allemaal. Daartussenin zitten dan zeg maar dus de klinkers. En hoe die daarin zitten, dat maakt wat het woord uiteindelijk is. Maar die drie stamletters in het woord verwachten is het woord voor de barensweeë die een vrouw heeft als ze gaat baren en held. Dus dat betekent in verwachting zijn, tot de barensweeën gaan komen, dat doet pijn uiteindelijk. Die pijn die Paulus hier als het ware beschrijft. Maar als je zo lang durft te wachten, nou ik vond mijn vrouw ook echt een held. En eigenlijk is het zo dat wachten is gewoon heel vervelend, zeg maar in zekere zin. Maar in verwachting zijn, dat is ook iets moois. En dingen verwachten, zo verwacht Paulus zeg maar als het ware, van binnenuit, in die hoop en in het verlangen dat Christus gestalte krijgt in de Galaten. En, mag ik zo zeggen, uiteindelijk ook in ons. En zo hoop ik dat jij en ik samen het verlangen hebben dat Christus gestalte in ons krijgt. En dat je in de spiegel kijkt van de liefde van God. En dat je bereid bent om die dingen die in de weg staan, weg te doen. En dat je bereid bent om echt gewoon eerlijk te zijn en te zeggen, ja, ik wil niet met een zondaggezicht oplopen, zeg maar. Maar ik wil eerlijk zijn. Ik wil mijn maskers laten vallen. Ik wil een eerlijk mens zijn. En dwars door de pijn van het afleggen van mijn eigen zaken heen gaan. Om Christus gestalte te laten krijgen in mij. Wil jij het voorbeeld van Jezus navolgen? Dan hebben we het nodig dat hij gestalte in ons krijgt. Anders wordt het een trucje. Dan gaan we de Bijbel lezen. Nou, hij doet het ongeveer zo. Laten wij dat ook maar doen. Nee, hij moet in ons gestalte. Het moet van binnenuit komen. Daar gaat het om. Dan staat de broeders en zusters, u bent geroepen. Dat is mooi. Geroepen om vrij te zijn. Dat is ook mooi. Maar vrijheid kan ook ongebreidelde vrijheid worden en kan ook misbruikt worden. En dat is niet de gedachte. Vrijheid kan ook omslaan naar iets van jezelf en voor jezelf. Nou, ik ben nou toch vrij, kan ik alles doen en laten wat ik wil. En dat je daar dan bij de mensen om je heen vergeet. En dat je misschien tot aanstoot wordt uiteindelijk. En dat kan ook zijn, gewoon bij jou in de straat, of bij jou op je werk, of bij jou op school. Nee, dat je er bent voor mensen, dat je gericht bent als het ware in je vrijheid, om Christus gestalte te geven. Met dat nieuwe leven wat je hebt ontvangen, om zo ook daadwerkelijk Jezus Christus te eren. Hem na te volgen en die vrijheid te gebruiken. En die vrijheid die leidt ook tot zeg maar het wegstromen van angst. Als je echt vrij bent en als je echt in staat bent lief te hebben, dan verdwijnt de angst. Dat moet ook wel, want er zijn heel veel mensen in deze wereld waar ik eigenlijk best wel een soort van bang voor ben, zeg maar. Want ik denk van ja, ze zien me aankomen. Of ja, wat zullen ze dan wel niet van me gaan denken? Dat zijn allemaal soorten van angst. In mij. Terwijl het zo belangrijk is om in alle vrijheid lief te hebben. En dus ook in alle vrijheid ook weer los te laten. Dat is de andere kant van het verhaal. Iemand heeft wel eens tegen mij gezegd, Gert Visser, jij hebt een soort messiascomplex. Jij wil mensen bekeren, zeg maar. Ik zei, nou ja, mooi, dat toch? Ja, maar je moet het ook weer loslaten, zeiden ze toen. En dat is ook zo. Ik moest leren om het los te laten, de vrijheid te pakken om het los te laten, dat mensen zich ook daadwerkelijk bekeerden. Want dat is niet mijn ding. Dat is van de Messias zelf. En later dacht ik, soms wil ik zelfs wel eens de Heilige Geest zijn, weet je wel. Dat ik mensen kan overtuigen van zonde, dat het fout is. Maar ik kan op zijn hoogst lief hebben en dat ook dan weer loslaten. En dan toch van die mensen blijven houden. Ondanks dat ik dan dacht van, ja, maar het moet anders. Voorheen dacht ik, ja, maar het moet anders. En dan vond ik het heel moeilijk om daar dichtbij te blijven. Vond ik het heel moeilijk om van die mensen te blijven houden. Want dan wilden ze zich niet bekeren. Snap je? Snap je dat verschil? Loslaten in vrijheid. In vrijheid liefhebben. Om het daar te brengen zonder enige veroordeling. Maar uiteindelijk het ook weer mee terug te nemen. Omdat God uiteindelijk daar zijn woord moet uitbroeden. Omdat God zelf, de Heer Jezus en de Heilige Geest, daar dat moet doen in dat mensenleven. Het gaat dus niet om mijn verlangens te bevredigen. Ook al is dat een heel goed verlangen, hè, beste mensen. Laten we wel wezen. Het is hartstikke goed om te hopen dat mensen zich bekeren. Maar als jij daar keihard voor gaat moeten werken, is maar de vraag of dat zal gebeuren. Als je het ook weer gewoon los kunt laten. En kunt blijven uitdelen. Kunt blijven geven. En het iedere keer weer los kunt laten. Met tranen waarschijnlijk soms. Met pijn in je buik waarschijnlijk soms. Zoals Paulus dat ook hier doet ten diepste. Hij schrijft wel, maar hij laat het ook weer los. En dan zegt hij, ja, misschien moeten we elkaar maar weer eens een keer ontmoeten. Maar hij laat het ook wel weer los. Met die ene uitspraak is de hele wet vervuld. Dien elkaar in liefde, want heb uw naaste lief als uzelf. Dat is de wet. En natuurlijk is het God liefhebben boven alles, met heel uw kracht, met heel uw ziel, met alles wat in u is. Hè? En maar daaruit voortkomt het stromen van liefde naar elkaar. En dat is dan uiteindelijk waarin wij in de voetsporen van de Heer Jezus gaan. Voor elkaar, als een soort van oefenterrein in de kerk, waar het hopelijk veilig is, waar het hopelijk goed is, waar we hopelijk uit zijn op de zegen voor elkaar. Maar ook juist hier vandaan weer de deur uit straks, en na de koffie, de gestalte van Jezus Christus in ons die uitreikt naar ieder mens om ons heen. Christen of geen christen, moeilijk of makkelijk, daar gaat het om. En tussendoor moet je elkaar dan niet aanvliegen, zegt Paulus ook nog. Dus dat is ook nog een valkuil waar je in loopt. Dat je zo zeg maar met elkaar bezig bent en optrekt, dat je van alles gaat opvallen, waar je gaat irriteren. En waarvan je denkt, moet dat nou zo? En waar je dan ook nog eens een keer elkaar gaat verbijten en vereten, zeg maar, en aanvliegen. Ja, daar zegt Paulus van, laat dat ook los en laat dat weg uit je leven. Blijf in die liefde. Pas op dat je niet verslonden wordt, maar laat het zo zijn. Laat merken aan mensen, je bent waardevol. Mooi dat je er bent. Gaaf om je weer te zien. Je bent een mooi mens. En dan denk jij natuurlijk van, ja, je moest eens weten, want dat denk ik ook altijd. Maar ondertussen is het toch mooi als we het mooi in elkaar kunnen zien. Als je altijd maar het moeilijke en het negatieve in elkaar blijft zien, dan kom je nooit verder. George Müller was een man die gepassioneerd was van het leven van de Heer Jezus. En die zag die schoffies, die kinderen zonder thuis. Zonder thuis, zonder vader, zonder moeder. En die haalde allerlei dingen uit die mochten, die God verboden had, zeg maar. Het waren lastige kinderen. En hij ging een huis oprichten in die tijd dat het allemaal nog kon, zeg maar. Een tehuis, een kinderthuis. En wat je er dan vandaag de dag ook van denkt, dat is even los daarvan. Maar hij wilde zorgen voor die kinderen. En wat iedere keer gebeurde, hij zei, maar ik zie de schoonheid. Ik zie het mooie. Ik zie het goede. Wat God daarin heeft gelegd. En daar richtte hij zich op. Ook naar die kinderen toe, naar die jongens toe. Fantastisch. Dat zouden we met elkaar ook mogen doen. Omzien naar elkaar en elkaar met elkaar vieren het nieuwe leven wat God geeft. Ik zeg u dus, zegt Paulus, daarvoor heb je het nodig om je te laten leiden door de geest. Dan ben je namelijk niet op jezelf gericht. Want wat wij uit onszelf najagen is in strijd met die geest. En wat de geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander. Je kunt dus niet maar doen wat je wilt. Eigenlijk zou je dus kunnen zeggen, daar moet een verbondenheid komen waarin je samen hetzelfde wil. Waarin je samen hetzelfde wil. Zoals de Vader, de Zoon en de Geest één zijn. En in Filippenzen staat het ook, één van streven, één in doel, één van wil. Zij willen alle drie hetzelfde, daar mogen wij binnenkomen. En vervolgens belijden, zeg maar, dat wij dat ook gaan willen. Dat we het ene achter ons laten en het ander belijden in de zin van, oh, dat wil ik ook. Ik wil dat Christus gestalte in mij krijgt. Ik wil zo ondergedompeld zijn in Gods geest. Ik wil zo leven dat ik op die manier daadwerkelijk gestalte kan geven aan hoe Jezus dat bedoelt. En geloof me, dan ga je anders kijken. Dan ga je anders luisteren. Dan ga je anders denken over mensen. Jezus Christus gestalte geven. Zoals hij dan die mensen uit de boom roept. Waarvan iedereen dacht, die kent de boom in, dus Zacchaeus de boom in, hè, dat zeg ik altijd. En Jezus roept hem eruit. Zonder enige veroordeling, zegt hij. Vandaag is de dag dat ik bij jou thuis moet eten. Oftewel, Zacchaeus horen, zullen we vrienden worden. Dat is waar het om draait. Niemand zag die mensen zitten. De Samaritaanse vrouw, de Melaatsen, Allemaal aan de kant. Zelfs de kinderen, want die waren ook lastig natuurlijk, de kinderen. Maar nee, Jezus zag juist hen altijd. Hoe mooi is dat? Als we zo leren leven in de geest en dat we niet in strijd zijn met de geest, maar dat we hetzelfde verlangen wat de geest heeft en wat de geest geeft ook in ons gestalte zien krijgen. Wow, dat is best wel een strijd. Want dan moet je steeds in die spiegel blijven kijken. Dan moet je steeds weer kiezen voor de liefde en het goede en de zegen voor die ander. Maar dan kun je trainen. Echt waar. Zoals je een toptafeltennisser kunt worden, zoals ik bijvoorbeeld. Waar je veel meer voor moet trainen. Moet je ook in je christelijk leven wel trainen. Maar dat zit hem vaak in je denken. En misschien moet je daar wel harder van zweten dan van tafeltennis soms. Maar het zit hem in je denken. Het begint met, je ziet iemand, je hebt een vooroordeel. En je denkt, oh wacht. Heilige Geest, hoe zat het ook alweer? Uw verlangens, mijn verlangens. In strijd met u. Nee, ik wil in overeenkomst komen met u. Met wat u denkt over die persoon. Help mij om in overeenstemming met wat u vindt over die persoon te denken over hem of haar. Dat is mooi. En dat is wel trainen. Dat is je denken trainen. Word dan hervormd, sorry Baptiste, word dan hervormd door de vernieuwing van uw denken. Het zitten tussen de oren. Dat is geen goed Gronings waarschijnlijk, maar dat maakt niet uit. Dus, drie kenmerken. Hoe belangrijk zijn God de Vader en de Zoon en Jezus Christus en de Heilige Geest natuurlijk voor je. Hoe bewust ga jij de strijd aan met de zonde in je leven? En hoe kijk je tegen andere mensen aan om je heen? Zowel binnen de gemeente als ook daarbuiten. Dat zijn van die vragen die kun je gerust meenemen gewoon. Hoe is dat bij mij? Dat je dat jezelf afvraagt. Hoe wil ik op die manier mijn leven gestalte geven? Nou, wanneer u door de geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet, zegt Paulus hier. Dus niet onderworpen, je zit er niet onder. Het is bekend dat onze eigen wil allemaal teweeg brengt. Ontucht, zedeloosheid, bandeloosheid, losbandigheid bedoel ik, afgoderij, toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie, woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit. Afgunst, bras- en slempartijen en nog meer van dat soort dingen, als je al wist wat een bras- en slempartij was. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf. Wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het Koninkrijk van God. Blijkbaar was die gemeente te Galaten, waren dus bras- en slemppartijen. Nou, geloof me, dat was niet gezellig een discootje, zeg maar, of zo. Want bras- en slemppartijen was gewoon vet vreten. Zorgen dat jij voldoende krijgt. Weet je wel, je verlangens, we zijn nu vrij, dus we mogen alles doen wat en laten wat we willen. Misschien wel ten koste van anderen, maakt ons niet uit. Weet je wel, rivaliteit, noem maar op. Nou, en dan uiteindelijk zegt hij, als je in Gods geest bent en als je door Gods geest geleid wordt, ben je niet onderworpen aan de wet. Maar als je zo vrij bent dat je uiteindelijk alles mag doen en laten wat je leuk vindt, dan kun je wel weer kans lopen dat je toch wettisch wordt in de zin van een slaaf wordt van een andere wet. Hoe gauw kan dat gebeuren? Hoe gauw kun je niet verslaafd raken aan het nieuws alleen al? Of aan je telefoon? Hoe gauw kun je niet verslaafd raken aan allerlei zaken waarvan je dan denkt van, nou weet je wel, dat vind ik fijn om te doen. En dan heb je het in één keer blijkt je het gewoon nodig te hebben. Hoe snel kun je niet dingen willen controleren en op een gegeven moment ontdekken dat je in dat controleren vastzit? Ik praat maar over mezelf, hè. En ik wil een vrij mens zijn, om lief te hebben, zonder te willen controleren. En zonder eerst het nieuws te moeten bekijken per se, wat er op de wereld allemaal gebeurt. Ik wil het goede nieuws. En dat is ook training. Want dan pak ik 's morgens vroeg, dan gaat mijn wekker af, en dat is dan mijn telefoon toevallig. Mijn vrouw zegt dat ik dat niet moet doen, dat ik een echte wekker moet kopen. Maar het eerste wat ik dan doe is gewoon nos.nl. En dan vervolgens Rabobank. Het zijn allemaal heel slechte dingen, maar dan zit ik aan het ontbijt met mijn zoon en dan heb ik al die nare dingen gelezen over het nieuws en dan zit ik op hem te katten. Terwijl als ik eerst bij de Heer Jezus was geweest, Jezus.nl zeg maar, en hem in de ogen had gekeken, een eerste keuze had gemaakt daar, al is het maar één gebed, één zucht, één traan, hè? Daar even op dat moment, dan zou ik anders met mijn zoon aan het ontbijt zitten. En dat lukt soms wel aardig hoor, maar ik moet wel blijven trainen. Je mag het aan mijn zoon vragen. Maar ik moet wel blijven trainen. Als ik mijn leven geef op die manier aan de Heer, als ik mijn tijd neem, dan ben ik een andere man voor mijn vrouw. Die dag. Moet je zo hard lachen? Tjonge. Ja, ken jij. Die dag. Maar ik ben ook weer een vergiet, dus ik loop ook weer zo weg. Dus ik heb iedere keer weer nodig. Iedere keer. En dat ligt niet aan mijn vrouw, hoor. Dat het zo'n naar mens is of zo. Helemaal niet. Jullie kregen trouwens de hartelijke groeten. Maar dat ligt aan mij. Dan de focus is anders, snap je? Ik wil dan tot zegen zijn. Dan haar tot volle bloei laten komen. Daar ben ik me dan van bewust. Ik ben dan hervormd door de vernieuwing van mijn denken. Daar moet ik de tijd voor nemen. Nou, dat. De laatste dia, de laatste twee is deze. Oh, nee, die heb ik gehad. De vrucht van de geest. Als je dus in die geest leeft en in de geest bent ondergedompeld, zoals jullie ook, hè, net als ik ooit, in dat water zijn ondergedompeld geweest. Als je daar nog niet geweest bent, doe dat nog eens een keer. Maar word eerst overstelpt van de liefde van Jezus. En ontdek hoe Hij gestalte wil geven in jouw leven. En als je dan ook kopje ondergaat in de Heilige Geest, dat betekent gewoon dat je dat zegt. Dat je dat iedere dag gewoon opnieuw zegt. Heren, ik wil in u als het ware ondergaan. Ik wil verborgen, vorige keer heb ik dat volgens mij gezegd, ik wil verborgen zijn met Christus in u. Nou, helemaal gewoon daar aan de binnenkant van Gods barensweeën, zeg maar. Ja? Als je dat zegt en blijft zeggen. En ook mag geloven dat je daar mag zijn omdat er genade is. En zelf ook eerlijk wilt zijn. Dan komt uiteindelijk door die geest komt liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. En als je daar nou in een rij van 1 tot 10 allerlei dingen neer mocht zetten, bij liefde bijvoorbeeld en bij vreugde en bij vrede, dan ben je fout bezig. Want het is één vrucht met allerlei partjes. Het is één vrucht. Je kunt niet zeggen van, nou, ik heb wel heel veel liefde, maar de zachtmoedigheid ontbreekt wel een beetje. Bijvoorbeeld. Of dat je een hele goede sporter bent en zegt, nou, de zelfbeheersing heb ik wel. Maar die goedheid, hè, weet je wel zo. Nee, het is één vrucht van de geest. De vrucht van de geest. En daarin zit alles. En het start natuurlijk met liefde. Liefde is het ingrediënt voor jouw leven om Christus Jezus gestalte te geven en om in zijn voetsporen te gaan en te blijven gaan. Wanneer die geest ons leidt, laten we dan die richting volgen die de geest ons wijst. Dat betekent leven als een discipel, gaan in de voetsporen van Jezus, door de geest geleid. En dan nog twee diaatjes, ik vond deze wel heel mooi. Zijn wij één, oftewel one, dat betekent omzien naar elkaar. En als je gaat omzien naar elkaar vanuit eenheid, ga je ook omzien naar de mensen die, mag ik het zo zeggen, achter ons erbij horen. Onze vrienden, familie, buren. Als wij één zijn en geloven samen in liefde en omzien naar elkaar, mogen we dat. Dan gebeuren er veel dingen. Dat geloof ik absoluut. Dan gaat er wat in Muntendam en omgeving gebeuren. En dan mogen wij dienende mensen zijn. Niet heersen vanuit, of niet liefhebben vanuit boven, vanuit heersen, maar dienende liefde. Die bereid is om offers te brengen. Dienende liefde. Wees gezegend met deze dingen. Ik ga nog bidden met jullie en dan gaan we daarna, zit ik nu in één keer te denken, oh ja, avondmaal, gaan we over naar het avondmaal.